De kerkenraad deelt u het volgende mee. Volgende week zondag zal professor Dr. A. Baars voor ons voorgaan. Deze zondag zal staan in het teken van het heilig avondmaal, wat al langer dan een jaar niet bediend kon worden. Aanstaande woensdagavond zal er weer lidmatenkring zijn. Deze avond begint om 7:30. Dit zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren hier, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. U wordt meegedeeld dat op 16 maart door de Heere uit ons midden is weggenomen zuster Jacoba Wilhelmina den Otter Broekhuizen, in de leeftijd van 93 jaar. De begrafenis zal maandag in besloten familiekring plaatsvinden. Vanmorgen kregen we het bericht dat op 91-jarige leeftijd vannacht in haar slaap is overleden zuster J. Veerman Lagerwaard. Meer informatie over de begrafenis van haar is op dit moment nog niet bekend. Vanwege het overlijden van de beide zusters in de gemeente willen we met elkaar gaan zingen uit de 89ste psalm en daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? En wat er verder volgt in vers 19 van de 89ste psalm. stellen we ons allereerst onder de tucht van Gods heilige wet, om vervolgens te luisteren naar het lijdensevangelie, zoals dat vanmorgen ook tot ons komt vanuit Johannes 19, de schriftlezing Johannes 19, en daarvan de versen 1 tot en met 16. Dus na de wetslezing, de schriftlezing Johannes 19, vers 1 tot en met 16.
Zeg 1 tot en met 16. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten, een kroon van doornen gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purperen kleed om. En zeiden: Wees gegroet, gij koning der Joden. En ze gaven hem kinderbakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen: Zie, ik breng hem tot uw lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornen kroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hem: Zie, de mens. Als hen dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij, zeggende: Kruis hem, kruis hem. Pilatus zeide tot hen: Neemt gij lieden hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem: Wij hebben een wet, en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf een Godszoon gemaakt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd, en ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus: Van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem: Spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde: Gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven was. Daarom, die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen zeggende: Indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Een iegelijk die zichzelf een koning maakt, wederspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel in de plaats genaamd Lithostrotos en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha. En omtrent de zesde uren, en hij zeide tot de Joden: zie, uw koning. Maar zij riepen: neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen: zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruist zou worden. En ze namen Jezus en leidden hem weg. Tot zover.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte. En wel het tweede gedeelte van vers 5. Vers 5b. Waar Pilatus deze woorden uitspreekt: ziet de mens. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening en de toepassing van zijn woord. We willen in onze voorbeden gedenken de rouwdragende familie Den Otter, de rouwdragende familie Veerman, de rouwdragende zuster M. Boonstoppel Beverlander en zuster N.A. Kraaienveld Beverlander, van wie hun enige broer is overleden, in de leeftijd van 75 jaar. En deze week zal de begrafenis plaatsvinden. Broeder Drogendijk, die nog in het ziekenhuis verblijft. Zuster J.D. van Gelder, die in het ziekenhuis in Maastricht verblijft. Zuster G. Schaap Kraaienveld, die nu in de Tweebruggen verblijft voor revalidatie. Lisa Kraaienveld, die te kampen heeft met de ziekte van Crohn. Eline Kranendonk ligt weer in het ziekenhuis, het Maastad ziekenhuis, vanwege een verkoudheidsvirus. En de kinderen van de Reobotschool die in quarantaine zitten. Voorbeden en dankzegging voor broeder M. van Kampen, die weer thuis mag zijn, maar nog zwak is. Zuster Bunk Stolk, die heeft een scan gehad en de artsen zijn tevreden met het resultaat van de chemokuren. En ze voelt zich ook vrij goed. We willen de Heere bidden en danken. Rechtvaardig en barmhartig God in de hemel, gij brengt ons hier in de kerk of thuis samen rondom uw woord. En dan past het toch allereerst om uw grote naam daarvoor dankend te erkennen. Als we opnieuw een week verder gekomen zijn in de Lijdensweek, onderweg naar Paas. En dan mag het toch ook ons gebed allereerst wel zijn: Heere, leer ons dat lijden van Christus recht betrachten. Want als we hier in uw huis zijn en de schriften geopend mochten worden en uw woord verkondigd mag worden en we in gedachten worden meegenomen naar het rechthuis van Pontius Pilatus, dan mag het onze bede toch wel zijn: Heere, open onze oren, open ons hart, opdat we dit lijdensevangelie zullen verstaan. Want als u ons samenbrengt in uw huis, dan moet het u ook belijden dat onze gedachten en ons hart zo gevuld is met alles van deze wereld, met alles van onszelf. En als we net de woorden hebben gehoord van uw wet, getuigden ze alle 10 van uw geboden tegen ons. En moeten we toch erkennen dat we geen van die geboden gehouden hebben, maar tegen al uw geboden gezondigd hebben. En als ze er zijn in de kerk of thuis die menen daarboven te staan en er toch in de achterliggende week wel goed ervan hebben afgebracht, dan mogen we u vragen, schenk toch ontdekkende genade, de ontdekkende werking van u, de Heilige Geest, opdat we gaan verstaan dat wij geen van uw geboden gehouden en dat we in de schuld staan tegenover u, de Heilige en de Rechtvaardige, en dat we voor u niet kunnen bestaan en dat de kroon van ons leven en in ons leven moet worden omgelegd, keer op keer, opdat we met onszelf aan het einde komen en dat er plaats in ons hart komt voor de Heere Jezus Christus. En daarom bidden we, o God alle genade, zoudt gij zelf naar uw eigen belofte deze morgen in ons midden willen zijn en uw woord openleggen voor ons hart en voor ons leven. En dat we ook gaan verstaan bij alles waar wij vol van zijn, wat ons bezig heeft gehouden en waar we naartoe leven in de komende week, dat we gaan verstaan dat we hier in uw huis onderwijs krijgen, dat daar ver boven uitstijgt onderwijs wat raakt de eeuwigheidsbelangen. Dat aan de gemeente moest worden meegedeeld hoe een tweetal zusters uit dit leven zijn weggenomen en dat het voor hen eeuwigheid is geworden. Ze mochten beiden een gezegende leeftijd bereiken. Bewaar ons ervoor dat we daarop zouden staren en zouden menen dat wij nog wel de tijd van het leven hebben en dat we eerst nog onze eigen dingen kunnen doen, maar dat het toch roepstemmen zijn die uit mogen gaan naar oud en naar jong. Bereid uw huis, want gij zult sterven. En wilt u geven dat we dan mogen verstaan in dat alles de diepte van onze zonde. Want de dood is toch de bezoldiging der zonde. Maar dat we ook oog en hart krijgen voor die middelaar Gods en der mensen. U, o Heere Jezus Christus, die naar deze aarde gekomen zijt om die diepe kloof die er tussen de mens en de schepper ligt, om die weg te nemen, om de zondeschuld te verzoenen, om de straf weg te dragen en te betalen voor hetgeen wat geen mens meer betalen kan, met welke betaalmiddelen ook. Maar open daarvoor ons hart en ons oog. Heere, gij kent de gemeente. Gij weet hoe ze gelegerd zijn, van jong tot oud. Zij die leven voor eigen rekening, die opgaan in de dingen van de wereld, die genoeg hebben aan het heden, misschien nog een godsdienstige verpakking, maar die leven voor het hier en nu. We bidden u, maak gij ze arm. Doe gij hun naaktheid verstaan. Maak ze ellendig en nooddruftig, opdat ze aangewezen raken op het grote werk van u in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En zij die het in de wereld niet meer kunnen vinden, maar zich bij uw volk en kinderen niet durven te rekenen, en die aan alle kanten aangevochten en bestreden worden, die ondervinden de kracht en de macht van de verleidingen der zon, maar voor wie hun zonden ook zo groot zijn, ze menen dat het voor hen niet meer kan en dat ze voor hen een verloren zaak is. We mogen u vragen, laat ze toch zien hoe die mens, Christus Jezus, de weg is gegaan om voor diep gevallen zondaren verlossing te verwerven. We bidden u voor uw volk en kinderen, klein en groot in de genade. Wilt u ze onderwijzen, wilt u ze verder leiden op de weg. Wilt u geven dat ze al meer in hun eigen hart de ongerechtigheden waarnemen, maar dat ze ook al meer hun gerechtigheid buiten zichzelf in de Heere Jezus Christus mogen vinden. Wilt u uw dienstknecht zegenen? Geef hem wat hij nodig heeft als hij dit gedeelte van uw woord in het midden van deze gemeente heeft te verkondigen. Wilt u hem helpen? Een stem geven om te spreken. wilt hem ondersteunen en sterken, maar bovenal leiden door de werking van u, de Heilige Geest. En zo mogen we heel de gemeente aan u opdragen en bidden dat gij zelf in ons midden zijt, woont en werkt. Heere, wilt u zo redenen uit uzelf nemen om ons te bedienen vanuit uw heiligdom, om hen te trekken die ten dode toe wankelen, om ze toe te brengen die zelf de weg niet weten te vinden. Wilt u ze aan de hand nemen en wilt u ze leiden, opdat ze ingeleid mogen worden in die heilgeheimen Gods, en dat ze mogen verstaan, niet alleen verstandelijk, maar met het hart, wat het lijden van Christus, waartoe dat nodig was, ook welke diepe inhoud dat heeft en welke rijke betekenis voor mensenkinderen die alles kwijt zijn, maar opdat ze in hem alles vinden. En zo dragen we de gemeente aan u op. De noden, de zorgen, het verdriet en de vreugde die er leeft. We bidden u voor de rouwdragende familie Den Otter. We mogen u vragen, wilt u hen gedenken als ze zich voorbereiden op de begrafenis die morgen zal plaatsvinden, als er een geliefde moeder en grootmoeder hen is ontvallen, dan mogen we u vragen, gedenk hen, en dat ze in het verdriet dat ze gevoelen zich getroost en gesterkt mogen weten door u, de levende God. Gedenkt u de familie van zuster Veerman Lagewaard, als ook daar rouw is gekomen, als zij ook op hoge leeftijd het tijdelijke met het eeuwige heeft moeten verwisselen. Dan mogen we u vragen dat ook in die familie mag worden ondervonden dat gij kracht naar kruis wil schenken. We mogen u vragen of u wilt zijn met de rouwdragende zuster Boonstoppel en ook zuster Kraaienveld, als hun enige broer is overleden in de leeftijd van 75 jaar. De slag die er gekomen is, als hun broer van hun is weggenomen en die lege plaats ook wordt gevuld, dan mogen we u ook bidden, gedenk hen. En wilt u zo geven dat deze rouwdragende zusters, maar heel de rouwdragende families die zijn genoemd, dat ze mogen blikken over dood en graf heen op hem die dood is geweest, maar nu leeft tot in alle eeuwigheid. En we bidden u dat toch uit dit sterven nieuw leven geboren zou mogen worden. Leven dat uitgaat tot u, de levende God, en dat uitziet naar het overkomende en doorbrekende werk van u, de Heilige Geest. En geeft u dat waar de tranen vloeien van verdriet, dat gij het zelf zijt die troost in het gemis. We bidden u voor hen die ziek zijn, die aan alle kanten ondervinden hoe de zonde ook het lichaam aantast en de gebrokenheid in een mensenleven ook teweeg brengt. Als we denken aan broeder Drogendijk, die nog ook verblijft in het ziekenhuis, dan mogen we u bidden, gedenkt u hem. Als de onderzoeken hebben plaatsgevonden, als er in afwachting is ook van ook uitslagen, dan weet gij toch ook de weg die hij moet gaan. Als hij zich verbonden zal weten ook met de gemeente, en zich tegelijkertijd ook daarin zou ondervinden dat hij daar nu letterlijk op afstand verkeert en is uitgeschakeld, ook van zijn ambtelijke werk, dan mogen we u vragen dat hij daar, als hij daar zo ligt op het ziekbed, mag ondervinden dat gij die God zijt die van hem afweet. En bij alles wat door zijn hart heen zal gaan, als de gedachten zich vermenigvuldigen en de strijd er ook dikwijls zal zijn, dat gij in zijn geween tot zijn ziel zal spreken, zie, ik ben uw heil alleen. Mogen u vragen, gedenkt u ook zuster Van Gelder, die ook verblijft in het ziekenhuis in Maastricht, Als ze ook een rugoperatie heeft gehad, dan weet gij ook alle dingen die ze nodig heeft, ook voor herstel van het lichaam. Dat ook de klachten weg zouden mogen blijven. Dat ze lichamelijke krachten terug mag krijgen. Maar dat ze ook in dit alles geconfronteerd met haar eigen broosheid haar weg mag wentelen op u de Heere. En wilt u dan alle dingen wel maken. Gedenkt u zuster Schaap, zuster Schaap Kraaienveld, die nu verblijft in ook twee bruggen. We mogen u bidden, wilt u met haar zijn als ze daar zit voor een weg van revalidatie? Dan weet gij ook wat ze nodig heeft. En mogen we u vragen, wilt u haar levenspad, wilt u haar daarin leiden? En dat ze achter u de Heere mag aankomen. En wilt u haar dan voor tijd en eeuwigheid alles schenken wat ze behoeft? Gedenkt u ook Lisa Kraaienveld. Als ze te maken heeft met de ziekte van Crohn, dan weet gij welke beperkingen dat voor haar meebrengt. En hoe zwaar haar dat ook valt op haar jonge leeftijd. Dan mogen we u vragen, als ook in haar hart de vragen zich zullen vermenigvuldigen. Wilt u bewaren voor opstand? Wilt u geven, gevouwen handen en biddend opzien tot u de Heere? En zoudt u de middelen die worden aangewend, zoudt u die ook willen zegenen? En dat ze zo in haar jonge jaren, waarin ze ziet de gebrokenheid van het leven en het ook persoonlijk ondervindt, dat ze in die gebrokenheid de toevlucht mag nemen tot u, de levende God. En wees haar een God van nabij. Gedenkt u de kleine Helien Kranendonk, als ze weer naar het ziekenhuis moest? Gij weet ook haar levensweg, hoe broos en kwetsbaar, vanaf het allereerste begin dat ze het levenslicht zag. En nog steeds zo kwetsbaar, dat ze nu weer is opgenomen in het ziekenhuis. We mogen u vragen, wilt u uw vleugelen beschermend over haar leventje uitspreiden? Gedenk ook haar ouders, die toch ook met zorg en in gebed om haar heen staan. En wilt u alle dingen wel maken, tot hun verwondering en tot hun blijdschap? We willen u vragen of u wilt zijn met de kinderen van op de Reobotschool, waarvan een groot deel niet naar school kan gaan, in quarantaine zit, omdat onder de kinderen en de leerkrachten en de ouders allerlei besmettingen zijn. Dan mogen we u ook vragen, als dat ook zwaar valt, ook in de gezinnen, wilt u toch ook overgave geven aan u de Heere? En wilt u toch geven dat, als het ook moeilijk kan vallen om met elkaar in hetzelfde huis de hele week te moeten verkeren, dat ze ook daarin ook hun heil en hun troost en ondersteuning bij u de Heere zoeken? Gedenkt u ook heel de school en geef ook daar wat nodig is. We danken uw naam dat op broeder van Kampen weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis, maar u weet ook hoe zwak hij nog is en hoe hij eigenlijk nog zoveel op krachten moet komen. En dan mogen we u vragen, wilt u dan ook geven dat hij thuis ook daarin de rust mag ontvangen en nieuwe kracht mag krijgen en naar het lichaam toch ook weer zou mogen aansterken? We mogen dat alles er ook leggen in uw handen en bidden om uw zegen. Gedenkt u ook zuster Bunk Stolk? Als ze de scan heeft gehad en de artsen ook tevreden mochten zijn, dan past het om uw grote naam daar ook voor te danken, voor de ondersteuning die gij tot hiertoe hebt willen geven. En bij alles wat nog voor haar ligt, wees haar een God van nabij. En dat ze in deze weg, waarin ze ook bepaald is geworden bij haar eigen afbraak en haar eigen lichamelijke zwakheden, dat ze de krachten mag vernieuwen, bovenal voor haar ziel, ziende op u de levende God. Ach Heere, wat een leed, een nood en een zorgen zijn er zo in het midden van de gemeente. We mogen u bidden, zoudt gij ze voor uw rekening willen nemen? Hoofd voor hoofd, hart voor hart. Gedenk ons, hier in de kerk en thuis, jong en oud, voor de poorten van de eeuwigheid, in de kracht van ons leven, of als we ons ontwikkelen
in de kinderjaren. Gij weet wat nodig is. En laat uw woord zijn kracht mogen doen. En dat ze midden van alles in deze wereld, door alle strijd en aanvechting heen, door de mistvlagden heen, de nevels mogen opklaren. En we het lijdensevangelie in zijn diepte en in zijn hoogte mogen horen en mogen verstaan met heel ons hart. Heere, maak het zo wel. Ja, bovenal met u. Bewaar voor de zonde en scheld de Satan. We vragen het u om Christus wil, uit genade. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 22e psalm, ook psalm 22, en daarvan het 6e vers, vers 6. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. Mij prangt de nood, benauwdheid is nabij. Ik heb buiten u, daar ik zo bitter lij, geen hulp te wachten. Het 6e vers van de 22e psalm. En u weet zelf wanneer, dat zal wel aan het einde van de dienst zijn, u uw gaven kunt geven. En de Heere die zegenen ook u en uw gaven. Straks na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 141e psalm.
En daarvan het 9e vers. Doch op u zien mijn schijnend ogen. Op u betrouw ik in het verdriet. Verlaat ontbloot mijn ziel toch niet, o Heer, o eeuwig al vermogen. Vers 9 van 141, straks aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, een beeld zegt soms meer dan 1000 woorden. Immers, je kan hebben gelezen over de ravage naar natuurgeweld. Maar als je dan de beelden ziet, of je kan hebben gehoord van een klein kind in oorlogsgebied, maar als je dan een fotootje van hem in handen krijgt, of je weet van de armoede die er heerst in de derde wereldland, maar als je die beelden dan, als die voor je ogen voorbij trekken, vol van ellende, ja, juist dan raakt het je en dan grijpt het je ook aan. Zulke beelden blijven je bij. Ze staan op je netvlies getekend. Pontius Pilatus zal ook hebben geweten wat de kracht van een beeld is. En hij besluit daar op dit moment in de leidersgeschiedenis gebruik van te maken. Je moet weten dat voor onze tekst er al van allerlei dingen zijn gebeurd en tot op dat moment de Heere Jezus nog steeds was weggehouden bij het Joodse volk. Nu gaat Pontius Pilatus hem echter tonen aan het volk. En de Joden die krijgen die gevangen genomen Jezus te zien. En daarmee hoopt Pilatus het volk zo ver te krijgen dat ze ervoor zullen kiezen om de Heere Jezus vrij te laten. En dat brengt ons bij onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking, heel eenvoudig, de woorden van onze tekst. Ziet de mens. 3 gedachten. In de eerste plaats een aanklacht. In de tweede plaats een aanbeveling. En in de derde plaats een aansporing. Zie de mens. Een aanklacht, een aanbeveling en een aansporing. Het is inmiddels vrijdag, de 6e dag van de week. En alhoewel de zon pas net is opgegaan, pakken donkere wolken zich al samen boven het verblijf van die Romeinse stadhouder Pontius Pilatus. En de stadhouder, die zit duidelijk met zijn handen in zijn haar. En even daarvoor, en we lezen dat in Matteüs 27, want we moeten eigenlijk steeds weer in de leidersgeschiedenis al die evangeliën bij elkaar leggen en naast elkaar leggen. Even daarvoor heeft zijn verzuchting geklonken. Wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? En hij heeft inmiddels van alles geprobeerd om onder deze rechtszaak uit te komen. Hij wilde de Heere Jezus teruggeven aan de Joodse leiders. Hij heeft de Heere Jezus weggezonden naar Herodes Antipas. Hij heeft de Heere Jezus op tweetal gezet met Barabbas. Maar het heeft allemaal niets geholpen. En nog steeds zit hij opgescheept met deze gevangenen en ligt voor Pontius Pilatus de rechtsvraag op tafel. Pilatus, die door de Joodse leidslieden wordt gedwongen om een rechtsbesluit te gaan nemen. Achter gesloten deuren was hij in gesprek gegaan met de Heere Jezus. Het is best lastig om precies helder te krijgen hoe die gesprekken zijn verlopen. Alle evangelisten hebben daarvan voornamelijk flarden opgeschreven, maar ook Johannes is in hoofdstuk 18 en hoofdstuk 19 daarover het uitgebreidst. Maar nogmaals, we zullen ze eigenlijk alle 4 bij elkaar moeten nemen om het plaatje compleet te krijgen.
In elk geval had Pilatus door dat deze Jezus een bijzondere gevangene was. Immers, hij was niet ruw. Hij was niet gewelddadig. Hij verzette zich niet. De heer Jezus was merkbaar ongevaarlijk. En Pilatus werd daardoor geraakt in zijn geweten. In de confrontatie met Jezus van Nazareth gaat zijn geweten spreken. Dat is trouwens altijd zo. Als een mens geconfronteerd wordt met Jezus, de Christus. In die confrontatie gaat het geweten spreken. Pontius Pilatus raakt overtuigd van de onschuld van de Heere Jezus. Maar hij durft hem niet los te laten uit angst voor de leden van het Sanhedrin. En daarom zoekt hij koortsachtig naar een uitweg uit deze impasse. En hij zoekt naar een mogelijkheid om de Heere Jezus vrij te krijgen, waarbij hij zelf geen schade zal lijden. En de stadhouder wil daarom het volk raken in hun gemoed, in hun gevoel. Vers 1. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. Zo probeert de stadhouder het Joodse volk tevreden te stellen. U moet weten, een geeseling was vaak een voorbereiding op de kruisiging, zodat een veroordeelde sneller zou sterven aan het kruis. Maar een geeseling, en dat is het in dit geval, hier in vers 1, kon ook een mildere straf zijn dan een kruisiging. Om zo de aanklagers tegemoet te komen en te tonen dat er toch iets gedaan is met de aanklacht. Op die manier krijgen de aanklagers in elk geval het idee dat die aangeklaagde niet vrijuit gaat. En zo bedoelde Pilatus het hier ook. En de Romeinse geeseling was beslist geen lichte straf. Het ging er bij die Romeinse soldaten hard aan toe. Want dan namen ze een gevangene en in een gebonden houding werd dan die misdadiger vastgebonden aan een lage paal, zodat zijn rug gespannen stond. En die geeselzweep die was doorvlochten met stukjes metaal. En als je dus met die zweep geslagen werd, dan gingen die zweepslagen dwars door huid en weefsel heen. En we kunnen ons voorstellen wat dat met een gevangene doet. Die opengereten huid, die legt een bot bloot. Het bloed, dat stroomt uit het lichaam. Pijn die ondraaglijk is. Zo ook met deze gevangene. En het moet wat zijn geweest voor de Heere Jezus. En hoe anders zal hij van die geeselpaal nu zijn losgemaakt dan toen hij even hiervoor dat rechthuis van Pilatus werd binnengeleid? Hij is een gebroken mens. Een geknakt mens. Een man van smart. Maar die soldaten van de stadhouder, die gingen nog verder. Want op die binnenplaats was hout verzameld voor het vuur. En de soldaten die pakken wat van die doornentakken van die brandstapel en ze vlechten er een kroon van. En de doornen van die kroon, ze zullen wel zo'n decimeter dik zijn geweest. Ze hebben er ook nog een oude oorlogsmantel liggen die de Romeinse soldaten hebben gedragen. En door die rode kleur lijkt het op het purperen kleed van een Oosterse vorst. En ze maken de vernedering compleet. Die kroon van doornen drukken ze op zijn hoofd, zodat het bloed eruit zijpt. Die purperen mantel trekken ze hem aan, als droeg deze gevangene een koningskleed. En een rietstok duwen ze hem in de handen, als was dit zijn koningsscepter. Ze dreven de spot met deze gevangene. En ze sloegen hem waar ze hem ook maar raken kon. Bewijs van grenzeloze verachting. Mens onwaardig, inhumaan, vernietigend en vernederend. En daarmee maakt die Romeinse stadhouder de aanklacht van het Sanhedrin toch hoogst ongeloofwaardig. Ja, want u moet weten, als de Romeinen een vassalkoning aanstelden over een bepaald gebied, dan kroonden ze hem met een purperen mantel en door hem een erekrans en een scepter te overhandigen. Maar nu laten ze hier bij dat rechthuis zien, uit al hun handelingen, dat die koningsaspiraties van deze gevangenen, dat die volstrekt misplaatst zijn. En ze drijven de spot met de Heere Jezus Christus. Tegelijk zal deze geslagen, gefolterde, geknakte en gebroken gestalte, ja, die zou Pontius Pilatus uit de problemen kunnen helpen. Want ja, zo'n medelijdenwekkend figuur, die verdient toch de doodstraf niet. En Pilatus beseft dat. En die beseft, als ik de Heere Jezus nou laat zien aan het Joodse volk, wie weet krijgt hij hem dan vrij. En wordt hij schoon gepraat in zijn geweten. Vers 4. Pilatus dan kwam wederom uit en zeide tot hen: zie, ik breng hem tot uw lieden uit, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Pilatus zal hebben gedacht: als ze nou met hun eigen ogen de onschuld van de Heere Jezus zien, want daarvoor op het plein is het inmiddels druk geworden. Die rechtszaak tegen de Heere Jezus brengt veel mensen op de been. Zo gaat dat toch immers dikwijls. Het nieuws gaat als een lopend vuurtje door de stad. En de een, die trekt dan een ander mee. En hoe groter de massa, hoe meer ze elkaar opdraaien. En honderden ogen zien dan langs de stadhouder heen naar de deur van waaruit die gevangene komen zal. Nu is hij daar nog binnen. Misdadiger. Die aangeklaagde. Maar dan gaat de deur open. En daar komt hij. Waggelend. Strompelend. Half struikelend. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. Is het niet wonderlijk hoe het hier staat? Er staat niet: Pilatus bracht Jezus uit. Maar er staat: Jezus dan kwam uit. Zelfs nu nog, in deze gebroken gestalte, toont de Heere Jezus dat hij in alles het initiatief heeft en houdt. Zo staat hij daar, zijn bloedende schouders bedekt met een purperen mantel. Zijn hoofd gekroond met een doornenkroon. Zijn gelaat geknakt en gekneusd. Tentoongesteld met de tekenen van schande en smaad. Hij, koning, wat geef je nu voor hem? beter gevraagd. Wat ziet u in hem? Een mens in zijn vernedering. Een mens in zijn verachting. Een mens in zijn afzichtelijkheid en zijn afgrijzelijkheid. Een mens van al zijn menselijkheid beroofd. Een hoopje ellende. Eens was het Johannes die hem met de vinger aanwees en het uitriep: zie het Lam van God. Nu is het een Romeinse stadhouder die hem met de vinger aanwijst en het uitroept: zie de mens. Alsof Pilatus wil zeggen: kijk nou eens. Zie hem daar nou eens staan, gewond en geknakt. Zie de mens. Ecce homo. Kijk nou eens goed. Zijn gelaat verwrongen van de pijn. Zijn hoofd bebloed met vele wonden. Zijn lichaam opengereed door die geeselslaag. En zijn gezicht die toch de trekken toont van de naderende dood. Zie de mens. De mens? Zo was de mens, ha Adam, toch helemaal niet. Toch, toen eeuwen daarvoor, ook op de zesde dag van de week, de zesde scheppingsdag, deze roep voor het eerst had geklonken. Op andere dagen had de Heere God zoveel gezien. Hij zag het licht. Hij zag het water, de wateren van de zee. De vissen in de zee. Hij zag de dieren op het veld. En hij zag de bloemen en de planten en de struiken op het veld. God zag alles. En hij zag dat het goed was. Toen kwam die zesde scheppingsdag. De dag waarop God de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Toen klonk daar voor het eerst: zie de mens. En God zag dat het goed was. Zeer goed. Een triomfkreet, een jubelroep: zie de mens, het kroonjuweel van de schepping. En stamelend en verwonderend mag het dan toch klinken wat we lezen in die achtste psalm als het gaat over die mens. Wat is de mens dat gij zijne gedenkt, en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt, en hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Die mens, de eerste mens. Nee, geen holbewoner. Geen wilde halve aap. Geen lompe bruut. Maar die mens, geschapen door zijn schepper, begiftigd met wijsheid en met kennis. Een mens die heerschappij kreeg over de dieren op de aarde. En het zien van die mens was voor God een verlustiging, want hij zag in die mens zijn eigen werk terug. En het kleed der gerechtigheid sierde die mens. De kroon der heerlijkheid was op zijn hoofd, en de scepter van macht was in zijn hand. Maar waar? Waar is nou die mens? Die mens die versierd was met ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Van die mens is niets meer over. Die mens heeft zichzelf moedwillig van al die gaven beroofd. Immers die mens, die is met God gebroken. En die mens, die heeft Gods wet overtreden. En die mens, die heeft geluisterd naar de stem van de Satan. Die mens, die heeft God de rug toegekeerd. En al zijn heerlijkheid is hij kwijt. Dat beeld Gods in gruzelementen gevallen. Nu is die mens verdreven uit het paradijs. Verstoten van Gods aanwezigheid. De mens, ontdaan van alle glorie en heerlijkheid, zinkt steeds dieper weg in het moeras van het verderf. Wat is er nog, o mens, van de mens over? Kijk daar, voor het rechthuis van Pontius Pilatus. Dit is er nu wat er van de mens geworden is. Jezus is de mens ten voeten uit. Ontroond, ontkroond, gehoond, overladen met schande, spot en smaad. Ontdaan van zijn koningskroon, omhangen, plaatsbekledend weliswaar, dat wel, maar wel met het vuile kleed der zonde. Kijk wat hij daar draagt op zijn hoofd. Die doornenkroon, die zegt toch al genoeg. Want die doornenkroon is immers de kroon des doods. Had in het paradijs immers niet geklonken het oordeel van God over de zonde van de mens. Ook zal de aarde u doornen en distelen voortbrengen. Doornen verwonden een mens. Doornen veroordelen een mens. Een mens onder de doornen is een mens onder de vloek. Die heerlijke mens van weleer is geworden tot een mens zonder gedaante en zonder heerlijkheid. Wie hem zo ziet, die moet toch beschaamd zijn hoofd buigen. Wie hem daar ziet, die wordt toch schuldig verklaard. Deze ontluisterde mens is nu ons aller evenbeeld. En heel Adams kroost wordt daar als het ware voor de spiegel geplaatst. Zo zie ik er nou uit. Dat is nou mijn beeld. Dit heb ik er nou van gemaakt. En zo erg is het met mij gesteld. Kijk daar nou niet weg. En wend je hoofd ook niet af. Want wie goed kijkt, je leert kijken bij geesteslicht, die ziet in die mens zichzelf terug. En is het niet alleen maar meer de stem van Pontius Pilatus die hier spreekt, maar is het ten diepste God zelf die het hier zegt? Zie de mens. Want dit lijdensevangelie is er als een spiegel voor ons. Die doornenkroon die wijst op de vloek van de zonde. En die purperen kleed die wijst op mijn scharlakenrode zonde. En die doorploegde en geschonden rug, die toont me toch hoe doorwond ik ben door de zonde. Van koninklijke afkomst, ja, dat wel. Maar aan lager wal geraakt. Bij ontdekkend licht van de Heilige Geest sla je beschaamd en bedroeft je ogen neer. En vraag je je af: Heere, ben ik dat? Is dat nou mijn beeld? Ja, zegt God. Dat ben jij. Dat heb jij nou van je leven gemaakt. Zo verworden. Zo verwilderd. Zo verdorven. En zo verloren. Juist. Op deze lijdenszondag klaagt die vernederde en beschimpte Jezus u toch aan. Zo gezien, ook in de achterliggende lijdensweek, uw zonde. En wat u van uw leven terecht hebt gebracht. Die zonden die zo erg zijn dat God ze niet ongestraft kan laten, maar aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smalijke dood van het kruis heeft gestraft. En wie daar oog voor krijgt, die zal toch beschaamd zijn hoofd buigen en moeten zeggen: O Heere, daar had ik moeten staan. Daar had ik moeten worden gegezeld. En daar had ik moeten worden geslagen. En daar had mijn rug moeten bloeden. En daar had ik moeten worden vernederd. Want ik heb mezelf het oordeel, uw gramschap, uw vonnis waardig gemaakt. Want wat is er nog over van ons mens zijn? Wat is er nog over van die mens, het kroonjuweel van Gods schepping? Dat is de geest die bij dat rechthuis van Pontius Pilatus strekt. Ga je beschaamd je hoofd buigen en moet je het erkennen. Ik kostte hem al die slagen, die smarten en die doornenkroon. En je moet het ook belijden. Door mijn schuld zijn kroon gevlochten. En zijn beker gevuld. Dit woord van Pontius Pilatus klaagt toch ons allemaal aan. En in heel die lijdensgeschiedenis komt niemand van ons er toch ook onschuldig onderuit. Deze aanklacht treft ons. Nee, hier passen geen tranen uit medelijden, maar wel tranen vanwege onze grote zonde. Tranen vanwege onze diepe val. Tranen vanwege onze grote schuld. Want juist in het licht van die vernederde Christus leert Gods geest om die grootheid van je zonden te zien, te verstaan, ze te bewenen en te belijden voor Gods aangezicht. En wie zo leert zien op die vernederde Christus, die zal beschaamd zijn hoofd moeten buigen. Een aanklacht. Maar in de tweede plaats, het is ook een aanbeveling. Maar toch, als we daar nu eens blijven kijken. Ja, zoals die mens, Jezus de Christus, daar staat, heeft hij toch ook iets aantrekkelijks. Hij staat daar in zijn vernedering, met die merktekenen van zijn mishandeling en bespotting. Maar hij staat daar wel als borg. En hij bekleedt daar zijn ambt als middelaar. En hij treedt daar in de plaats van een zondig en een schuldig volk. Want hij staat daar nogmaals bij het rechthuis. Dat is niet zomaar. Want achter Pontius Pilatus staat God, de hoogste rechter. God gaat met hem in het gericht treden. En hier zien we, wat Christus daar staat als borg en middelaar. Hier zien we wat God doet met hen die een greep naar de kroon en de troon hebben gedaan. En hier blijkt hoe God omgaat met hen die zich van God hebben losgescheurd. De zonde moet worden gestraft. En de schuld moet worden betaald. En het recht moet zegevieren. Het recht van God. Nu staat er in het heiligsrechtsgeding, staat daar een mens die de schuld op zich wil nemen en de straf plaatsbekledend wil dragen. Hier staat een mens die gewillig is om borg te zijn. Hier staat een mens zoals God die mens heeft bedoeld. Want daar staat hij. Ja, in zijn vernedering en toch de zuivere mens. Vlekkeloos. Smetteloos. Onderworpen aan Gods wil. Eén die in alles Gods geboden heeft gehouden. Eén die volledig de wil van zijn vader heeft gedaan. Een waarachtig mens. Rein geboren groeit hij op in de kracht van het onbedorven leven. Nooit heeft hij zonde gekend nog gedaan. Er is geen bedrog is er bij hem gevonden. En nooit hebben zijn lippen verkeerde woorden voortgebracht. Zijn voetstappen gingen voortdurend over de weg des Heeren. En op heel zijn levenswandel was niets aan te merken. Zoals hij is er maar één geweest. En zo heeft God die mens bedoeld. Zie die mens die zich onderwerpt aan de wil van God. Die in alles onderworpen is aan de weg van God. Hij laat dit gebeuren. Hij zwijgt stil. Als een lam wordt hij stemmeloos ter slachting geleid. Wat zegt Jesaja? Om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. Die ongerechtigheden deed God op hem aanlopen. En de straf die ons de vrede aanbrengt, zo lezen we Jesaja 53, was op hem. En hij wil dat alles ondergaan uit liefde en uit gehoorzaamheid voor zijn vader. Hij kwam om de smarten, de schande, de vloek en de dood weg te nemen. En zo is hij de mens die de schuld wegdraagt. Dat lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. De borg die de vrede heeft aangebracht. De enige die een gevallen mensenkind zalig kan maken en terug kan brengen naar het vaderhart Gods. Al staat hij daar in zijn schande en in zijn schade, toch schittert hij hier in zijn luister. Bij Pontius Pilatus heeft er niks van begrepen. Maar hij wordt nou wel door God ingeschakeld om die blijde boodschap van het evangelie te proclameren voor die mensenmassa daarvoor het rechtshuis. En ongewild en onbedoeld brengt Pilatus het zuivere evangelie. Zie de mens. Dat is hem. Het lam van God dat de zonde op zich nam. Dat is hem, de koning die zijn onderdanen verlost. Uit zijn mond komt geen weerwoord. Van zijn kant is er geen verzet en klinkt er geen schreeuw om braak. Maar alle tekenen van glorie legt hij af. Hij is de koning in de gestalte van een slaaf. Hij, de leeuw van Juda, weerloos als een lam. Hij, de mens, nee, niet in verhevenheid, maar in nederigheid. Niet in trotsheid, maar in kwetsbaarheid. En in de bediening van het woord, maar mag deze mens toch tot ons worden uitgebracht. En door de prediking van het evangelie mag hij ons worden voorgesteld. Wat vindt u van hem? En wat denk je van hem? Wat kunt u met hem? Nee, het Sanhedrin, die kan niets met die Jezus. En wie met het Joodse volk verblind is, ziet ook niets in hem. Maar juist wie in zijn zonde neerligt. En juist wie bezwijkt onder zijn schuld. En juist die bij zichzelf zijn zonden en zijn vervloeking heeft leren bedenken. En als je daar ligt, midden in de dood, als alles je aanklaagt en je niets anders kan dan moet erkennen, Heere, het is terecht. Uw vonnis, gans rechtvaardig. En als je bij jezelf moet denken, het kan voor mij onmogelijk. Ja, juist zij die moeten vrezen voor Gods rechtvaardig oordeel, vanwege de zonden die er zijn in hun leven. Juist zij, tot hen komt die oproep. Zie de mens. Zie toch op hem. Want daartoe wordt u aangespoord en wordt u uitgenodigd. Nee, niet om in jezelf te blijven kijken, want daar zie je alleen je zonde en je ongerechtigheid. Niet om je heen te staan, want daar vind je ook niets. Maar het is als er ware, Pilatus hier ingeschakeld door God zelf, die het uitroept, zie de mens, om te zien op die Christus. Want door deze mens opent God de weg tot het heil. Hij zal het bereiden, want bij hem is er vergeving. En weet u, als nood echt nood is geworden, en als je echt zucht onder je ellende, en als je het moet erkennen arm en nooddruftig te zijn, en als niet alleen maar meer met je hoofd, met je verstand, dat je het erkent dat alles je aanklaagt, maar als ook je geweten en alles je veroordeelt, als Gods geest je heeft neergeworpen, en als je daar ligt in je zonde en in je ellende, kun je ook niet anders meer. Als de roep van het evangelie klinkt, zie de mens om op hem te zien. Omdat alles buiten die Christus dood is. En je daar het leven niet vindt. Maar wie zo op deze mens leert zien, het Lam van God, die zaligmaker van zondaren, mag vrede vinden in zijn hart. Dat brengt bij ons de laatste gedachte. Een aansporing. Zie de mens. Dit is een uitroep die we alleen tegenkomen bij Johannes. Het is zo dat Johannes wel vaker andere accenten legt dan de andere evangelisten. De andere evangelisten die omschreef de Heere Jezus diverse keren als de Zoon des Mensen. Johannes doet dat niet. In Johannes is deze Jezus de mens. En dat zien we als we ook gaan terugbladeren. In Johannes 4 wordt hij ook zo genoemd. Johannes 4 vers 29. Dat gesprek wat de Heere Jezus heeft gehad met de Samaritaanse vrouw. En als zij dan geraakt door de woorden van de Heer Jezus Samaria binnenkomt, dan lezen we in Johannes 4 vers 29, dat ze het zegt, komt, ziet een mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Johannes 7 vers 46, dan is het tegen de dienaren van ook de fariseeën die het dan zeggen. De dienaars antwoorden, nooit heeft een mens al zo gesproken gelijk deze mens. De Heer Jezus zegt het van zichzelf in Johannes 8, vers vers 40 in het gesprek met de Joden. Maar nu zoekt gij mij te doden, een mens die u de waarheid gesproken heeft. En om nog een voorbeeld te noemen, Johannes 9, vers 16. Sommigen dan uit de Farizeeën zeiden, deze mens is van God niet. Zo wordt hij dus door Johannes genoemd, een mens. Hij moest mens worden. Om zo een gevallen mensenkind terug te leiden naar het vaderhart van God. Zie, de mens. De mens die de schuld draagt. De mens die de straf wilde dragen. Ja, zie, o mens, hoe hij hier leed. En zie, o mens, wat hij hier deed. Want deze mens, Jezus, die heeft de vloek op zich genomen die wij over ons hebben afgeroepen. En hij vereenzelvigde zich geheel en al met die zondige mens. En hier draagt hij de doornenkroon, maar straks de erekroon. Want het gaat bij de Heere Jezus toch door de diepte van de vernedering heen na zijn lijden. Daar is van gesproken. Als we denken aan wat de apostel Paulus zegt in Hebreeën 2. Hebreeën 2, het negende vers. Waar het gaat over de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus. Hebreeën 2, vers 9. Waar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. In Johannes op Patmos, in Openbaring. Openbaring 1, vers 9. Waar het ook staat, Openbaring 1, vers 13. En in het midden van de zeven kandelaren, één, de Zoon des Mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot aan de voeten. Heeft die purperen spotmantel heeft plaats gemaakt voor de klederen van zijn majesteit. En die doornenkroon die is verwisseld voor de kroon van eer en heerlijkheid. Het spreekt toch van het heerlijk perspectief voor allen die de verschijning van Christus Jezus hebben leren liefkrijgen. Maar weet u, zolang wij nog behept zijn met corona, en u weet wel dat corona kroon betekent, zolang wij nog behept zijn met corona, zullen wij geen eer, nog heerlijkheid in die mens daarvoor dat rechthuis zien. En heeft hij geen begeerlijkheid voor ons. Maar wij moeten van die corona af. En dat is ook waar de profeet Ezechiël van heeft gesproken. Alzo zegt de Heere, Heere, doe die hoed weg, doe die kroon af. De kroon van onze hoogmoed, die moet afvallen. En die kroon, die moet worden omgekeerd. Omgekeerd en omgekeerd. Want bedenk wel, eens zal deze mens, zal hij wederkomen. Nee, dan niet met die spotmantel en die spotkroon en die quasi-koninklijke staf. Nee, dan lezen we het anders. In het boek Openbaring. Hoe die mens zal terugkomen. In Openbaring 14, vers 14. Dat hij zal komen met eer, met macht, met heerlijkheid en met majesteit. En ik zag en zie een witte wolk. En op de wolk was één gezeten, des mensen zoon gelijk, hebbende op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. Zullen ze allen voor hem moeten neervallen? Pontius Pilatus, de leden van het Sanhedrin, het Joodse volk dat daarvoor stond, maar ook ik, ook u. Ook jij, ook zij, die hier nog hun hoofd, maar bovenal hun hart, van die lijdende Christus afwenden. En nu kan het nog zijn dat je openlijk, of misschien heel netjes godsdienstig, dat je spot met Christus en dat je hem veracht. Dan zal het waar worden. Want we lezen in het Spreukenboek, het eerste hoofdstuk van Spreuken, versen 24 tot en met 26. Terwijl ik geroepen heb en gij geweigerd hebt, mijn hand uitgestrekt heb en er niemand was die opmerkte, en gij al mijn raad verworpen en mijn bestraffing niet gewild hebt. Zo zal ik ook in uw lieder verderf lachen. Ik zal spotten wanneer uw vrezen komt. En dat is toch ook een waarschuwing die wel komt tot een ieder van ons. Als wij nog steeds niets zien in die man van smarte, dan zullen we in der eeuwigheid en tot in der eeuwigheid moeten ondervinden wat Gods toorn over de zonde inhoudt. En wie hier meent zonder de Heere Jezus Christus verder te kunnen leven, die zal straks moeten ondervinden wat het inhoudt als je God voor eeuwig tegen hebt. En daarom toch die vraag. En dat is toch altijd weer de beslissende vraag. Wat dunkt u nou van deze Christus? Van die mens die hier getekend wordt in zijn vernedering, in zijn lijden? Wij diep van binnen, en hebt u het herkend, leeft er in ons hart die vijandschap. En zijn we niets beter dan het Joodse volk of die Romeinse soldaten? En moeten het erkennen, net als wat we lezen in de schrift, voor de Grieken en de Joden is die gekruisigde niets anders dan een ergernis en een dwaasheid. Het is mijn vrome vlees die aanstoot neemt aan deze mens. Juist omdat hij mij leert en doet zien wat er van mij geworden is. En dat ik die kroon die ik heb opgedaan en dat kleed, ook dat godsdienstige kleed waarmee ik mijn naaktheid voor God heb bedekt, omdat ik me daaronder nog zo thuis voel. Die mens voor het rechthuis, die zet mij in de beklaagde bank. En die zet mij neer als een desdoods schuldig. En leert mij, onze kroon moet worden omgelegd en worden omgelegd. De kroon waarmee de mens zichzelf sierde sinds de val in Adam. De kroon van mijn hoogmoed. De kroon van mijn ikgerichtheid. De kroon van mijn eigen trots. Ons eigen ik, ja, het moet de doodsteek krijgen, opdat we levend gemaakt worden door woord en door geest. En zalig als een mens ogen krijgt om op Sion's betalende borg te mogen zien. En zalig als een mens voeten krijgt om tot die betalende borg uit te mogen gaan. En zalig die mens die handen ontvangt om die gezegende borg en middelaar te mogen omhelzen in het geloof. Hen wacht de kroon. Nee, geen doornenkroon. Maar wel de kroon des levens. De kroon van het eeuwige, onvergankelijke leven. Gegeven door hem die de doornenkroon moest dragen. Opdat degene die bij hem horen de erekroon zouden dragen. Zo wordt hij ons voorgesteld. In de prediking van het woord. Door die woorden van Pilatus. Zie de mens. En wie echt leert zien. Wie mag zien. Die ziet in Christus de gekruisigde. Zijn zaligmaker. Zijn koel. Zijn verlosser. Hoe verwond uw ziel ook is. En hoe groot uw schuld ook kan zijn. Mag je in hem alles vinden wat u nodig hebt. Door dit leven te kunnen, maar bovenal te kunnen sterven. Maar wie niet ziet, maar wie aan deze kruiskoning voorbij kijkt. Jij die kijkt ook aan de zaligheid voorbij. Onboetvaardige in ons midden. Onbekeerde ziel in ons midden. U of jij die nog altijd leeft voor eigen rekening. Voelt u aan wat u daarmee doet. Als u wegkijkt. Van deze kruiskoning. Als het dan eeuwigheid voor je wordt. En echt niet iedereen sterft op 91 of 93-jarige leeftijd. Als het dan eeuwigheid wordt, dan zul je voor altijd zien en beseffen hoe je het bloed van Christus hier in je leven hebt vertrapt en onrein hebt geacht. En daar moet je toch niet aan denken. Als je onbekeerd sterft, als je daar oog in oog komt te staan met hem, die u hier keer op keer in de prediking van het woord is uitgebracht en voorgesteld. En hij het zal moeten zeggen. Heb je dan niet gehoord van mij? Heb je dan niet gehoord hoe ik gewillig en bereid was om je zalig te maken? Ga weg van mij, gij werker van de ongerechtigheid. Daarom komt die roep nog tot ons. Zie de mens om op hem te zien tot uw behoud. Al is het misschien met een betraand oog. Al is het misschien van verre. Al is het misschien in nevelen gehuld. Maar wie in de nood van zijn leven, in het besef van zijn eigen verlorenheid en afgebracht van alles in zichzelf, die zo leert zien op deze mens, Jezus Christus, die is zalig. Amen. Danken en bidden. Heere, laat het zo mogen zijn. Onze schijnende ogen. Dat ze mogen zien op u. Wat juist hun ziel in haar geween. Die ligt zien op Christus. Die gaat het toch verstaan. Hij alleen is mijn heil en mijn gerechtigheid. Heere, geef toch dat zulke schijnende zielen ook in het midden van deze gemeente afgebracht worden om naar beneden te zien. Maar dat ze mogen leren om te zien op die mens, Christus Jezus, die volkomen zalig maakt. Heren, we danken u voor uw woord. Maar laat uw woord ook mogen aanklagen en schuldig stellen. Hen die nog gesierd zijn met de kroon die ze zelf hebben gevlochten. Nog het kleed aantrekken wat ze met hun vijgenboombladen hebben gemaakt. En zichzelf nog een macht toe-eigenen die hen niet toekomt. Wilt gij ze uitkleden? Wilt gij alles van hen afnemen? En wilt gij ze naakt voor u stellen? Omdat ze in hun naaktheid aangewezen zijn. Op die klederen van Christus boorgerechtigheid. Op die erekroon die hij heeft verworven. En op de scepter die hij uitreikt aan allen die de Zoon hebben mogen kussen. Wilt u wat zondig was, wilt u het genadig wegnemen. Wat voor u was, wilt u met uw zegen achtervolgen. Wilt u ook vanmiddag weer samenbrengen rondom uw woord. En maak gij zo alle dingen wel. Dat vraagt u om Christus wil. Uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 145ste psalm. Psalm 145. En daarvan het vijfde vers. Psalm 145 vers 5. Uw heerschappij verduurt zelfs eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Het ziet al op u, blijft alles op u wachten. Vers 5 van 145. de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.